Zo, goedenavond. Ja, we hebben het eigenlijk altijd in elkaar gezegd, hè. Maar voor het officiële, nou. Teun die smeert hem gelijk. En hij weet niet eens wat er komt. Ja, weet ik ook wel. Ja, maar dat is de laatste avond weer, broeders en zusters, hè. Ik heb u wel gemist een hele tijd, hoor. Ja, ja, dat heb je zo met dat wisselen, hè. Maar nou, vanavond mag ik dan hier weer zijn. En de laatste avond in ieder geval van dit seizoen. En wij zijn ja, toch weer heel optimistisch geweest. Ook met de broeders hier ter plaatse om voor het volgend seizoen weer een aantal data vast te leggen. Dus zo de Heere wil en wij leven. Dan moet je dat erbij zeggen, hè. Hopen wij het volgend seizoen hier weer naar u toe te komen. Onderwerp is nog niet bekend. En ja goed, dat verschijnt vanzelf in Amen of zo, dat hoort u dan wel. Maar ik denk ook niet dat dat het allerbelangrijkste is. Hè? Want ja goed, alles wat in de Bijbel staat is de moeite waard om te bestuderen, immers. En wij zijn dit seizoen bezig geweest eigenlijk met het leven van David. Althans een aantal dingen daaruit ook naar voren gehaald. Met name omdat David ook een ja, geweldig type is van de Heer Jezus Christus. De geschiedenis van David neemt in de Bijbel een grotere plaats in dan van welke andere heilige dan ook. En ik wil vanavond graag beginnen met u te lezen een paar woorden uit 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. En dan lezen wij vers 1 tot 7. En dat begint met: en dit zijn de laatste woorden van David. Ja, 2 Samuel, dus het tweede boek van Samuel. En dan hoofdstuk 23. Dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken. En zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld. In alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde. Hoewel hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. He, tot zover. De laatste woorden van David. En ja, David hebben wij leren kennen, ook in deze Bijbelstudies, broeders en zusters, als een, zei ik al, een geweldig type van de Heer Jezus Christus. He, alleen wat zijn naam betreft al, he, David betekent geliefde. En de Heer Jezus Christus is de Zoon van God die ook de Geliefde genoemd wordt. Een paar maal gebeurt dat in de evangeliën, lezen wij dat. Onder andere bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Dat is eigenlijk het begin van zijn openbare bediening op aarde. Dat was omstreeks zijn 30ste levensjaar. En omstreeks dat levensjaar is David ook koning geworden over Israël. Dus er zitten allerlei analogieën eigenlijk in die geschiedenis van David en ook de geschiedenis van de Heer Jezus. En hij wordt zelfs ook de zoon van David genoemd. Maar bij de doop in de Jordaan, als zijn zichtbare, zijn openbare bediening op de aarde onder Israël begint, dan klinkt de stem van de Allerhoogste daarbij en die zegt: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En later, op de berg der verheerlijking, zo noemen wij die berg, daar klonk opnieuw die stem uit de hemel. Als daar de Heer Jezus, wat zijn gestalte betreft, plotseling verandert, en de drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, getuigen zijn van een wonderlijk tafereel. Het gelaat van de Heer Jezus straalt opeens als de zon, zijn klederen worden wit als het licht. Zij aanschouwen iets wat ze nog nooit hadden gezien. En het was ook heel bijzonder, omdat de gestalte van de Heer Jezus Christus feitelijk gekenmerkt werd door vernedering. Maar opeens zagen zij, de verheerlijke Christus. Zij zagen ook Mozes en Elia verschijnen. En die spraken met de Heer Jezus, staat er in de Lucas-evangelie, over de uitgang die hij moest volbrengen te Jeruzalem. Ik vind dat prachtig als je dat leest zo in de Bijbel. Want je hebt het dan wel over de Heer Jezus, de Zoon van God. Maar hij is ook de Zoon des mensen. De Zoon van David, naar het vlees voortgekomen uit Adam. En in het huis van David geboren. Gewoon als mens op aarde geleefd. En dat ook ten volle. En dat betekent ook dat hij toch allerlei dingen heeft meegemaakt, ook als mens op aarde, heeft moeten ervaren ook in zijn mens zijn. Ik ga daar vanavond niet al te zeer over uitweiden, maar en daarom is het zo prachtig dat, tenminste zo heb ik dat dan wel gezien, dat hij, als hij daar in die heerlijkheidsgestalte is, en Mozes en Elia zijn erbij, Mozes en Elia als de vertegenwoordigers van de wet en de profeten, dat hij met hem spreken over die uitgang die hij te Jeruzalem moet volbrengen. En want daartoe was hij in de wereld gekomen. Om uiteindelijk te sterven aan dat kruis van Golgotha. En wat nog meer is, op te staan uit de dood. Als de eerstgeborene der doden. Als degene die de eersteling is van een nieuwe schepping. Enzovoort, enzovoort. En ik heb dat wel gezien. Die gebeurtenis daar eigenlijk ook als een bemoediging voor de Heer Jezus, de Zoon des mensen. Dat hij ondersteund werd door Mozes en Elia, oftewel de wet en de profeten, die immers getuigen van hem. En dat hij daardoor ook zijn loopbaan op aarde kon volbrengen. En uiteindelijk ook aan het kruis van Golgotha die woorden heeft uitgesproken: het is volbracht. De geliefde. De Zoon van God, in wie God een welbehagen heeft. David wordt wel genoemd een beminde naar Gods hart. Dat is een uitdrukking die komt niet letterlijk in de Bijbel voor, maar die is wel afgeleid uit datgene wat er in de Bijbel staat. Daarvoor is het goed om even terug te gaan naar het eerste boek van Samuel. 1 Samuel 13. Want weet je wat mij wel eens opgevallen is? Als je dan vraagt van waarom was David nou een beminde naar Gods hart? En dan komt men over het algemeen niet verder dan beseffen. David, omdat David was een gelovige man. En die geloofde en zo. En degene die gelooft, die wordt bemind door God en zo. Weet je, dat soort gedachten. En ik zeg er direct bij, dat is natuurlijk niet verkeerd. Maar ik geloof dat er meer is. En als je 1 Samuel 13 leest. Hè, wil ik even. Eens even kijken in vers. Ja, vers 13 ook. 1 Samuel 13, vers 13. En daar staat, maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Dus hij had eigenlijk niet geluisterd naar wat God zei. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. En dan staat er, de Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. Er staat, de Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. Andere vertaling heeft wel uitgekozen. En broeders en zusters, ik geloof dat daarin de essentie ligt van het feit dat David een beminde is naar Gods hart. Dat heeft niet in de eerste plaats te maken met datgene wat David doet, hoewel dat natuurlijk in de levenspraktijk wel belangrijk is. Dat leer je hier ook uit, want Saul, ja, die deed niet wat de Heere hem geboden had. Maar het feit dat David een man naar Gods hart is, dat heeft in de allereerste plaats te maken met het feit dat God hem heeft uitgekozen uit de Israëlieten, uit de stam van Juda, om koning te zijn over zijn volk. Want Saul, ja, dat was feitelijk de keuze van het volk. En de Heere die heeft zich daar wel aan geconformeerd later en gezegd, nou ja goed, laat hem maar koning worden en zo. Maar hij was niet de man naar Gods hart. Saul was de man naar het hart van het volk. Gekozen door het volk. Maar God had iemand anders op het oog. En ik vind het mooi dat dit in 1 Samuel 13 staat. Want ja, in 1 Samuel 16 pas, 3 hoofdstukken verder, zien wij dat Samuel naar het huis van Isaï gaat om daar iemand tot koning te zalven. Die geschiedenis die kent u ook wel. Die is ook wel aan bod gekomen. Maar ja, en dan komt Samuel bij Isaï thuis. En dan, ja, dan zijn acht zonen had Isaï. Acht zonen. En dan komt de eerste zoon, die komt tevoorschijn. De oudste, niet waar? Want ja, daar begin je dan mee. En Samuel die schudt zijn hoofd en zegt, nee, dat is hem niet. En dan komt de volgende zoon. Ook een grote kerel. En die is hem ook niet. En zo passeren er 7 zonen de revue. En steeds moet Samuel zeggen, nee, dat is niet degene die de Heere gekozen heeft. En dan op een gegeven moment, dan is er niemand meer. En Samuel die kijkt een beetje verbaasd om zich heen. Want ja, dat is een profeet van God en die weet al wat hij doet. En die zegt dan tegen Isaï van, luister, heb je nog meer kinderen? Ook vind ik ook een prachtig verhaal zo, hè. Dat zo'n man, weet je, die was zo overtuigd van de missie waarmee hij naar het huis van Isaï moest gaan. Dat toen al die zonen voorbij getrokken waren, toen heeft hij kennelijk heel gauw een conclusie getrokken voor zichzelf. Van ja, er zal wel meer zijn, want ik ben hier toch naartoe gezonden van de Heer. En de Heer die stuurt je niet met een kluitje in het riet. Zo is God niet. En dan zei, heb je nog meer kinderen? Oh ja, zegt Isaï. Ja, de jongste. Maar die zit nog achter de schapen, want daar hadden ze nou helemaal geen rekening mee gehouden. Staat niet in de Bijbel zo, maar ik heb dan zo het idee van, ja, dat is de kleine David, weet je wel. David was nog jong ook. We weten niet precies hoe oud hij was toen hij gezalfd werd, eerlijk gezegd. Dat is heel moeilijk, is dat terug te halen. Maar op het moment dat Samuel daar komt in het huis van Isaï, was David in ieder geval de jongste. Nou ja, goed, er staat ook wel in de Bijbel, hij had rossig haar, hè? Hij was een beetje rooig en hij was schoon van uiterlijk, ja? En dan denk ik van ja, dat zijn nou ook net de kenmerken voor een koning, ja? Nee, ik bedoel, dat heeft er allemaal verder niks mee te maken, maar het was gewoon een jochie. En Isaïe had er helemaal geen rekening mee gehouden. Maar Samuel wel. En God ook. En dan wordt David achter de schapen weggehaald. En die komt dat huis van Isaïe binnen. En dan valt het kwartje, om het maar even populair te zeggen. Dan zegt Samuel, deze is het. En daarmee wordt ook door Samuel bevestigd dat God David heeft uitgekozen. En daarom kun je zeggen dat David een beminde is naar Gods hart. En dat hij verkozen is door God zelf, broeders en zusters. En dat bemind zijn door God, dat zat hem dus niet in de eerste plaats in David zelf. Hè? Want laten we eerlijk zijn, Saul had zelf ook een zoon. Hè? Jonathan. En dat was een hele gelovige jongen. Hè? Dus de Heere God die had ook met gemak kunnen zeggen van, nou ja, laat Jonathan maar koning worden in zijn plaats. Hè? Maar goed, dat had verder ook niet gekund, want God die had al dingen gezegd van tevoren over dat koningschap. In Genesis al, immers. Hè, dat de koning moest voortkomen uit de stam van Juda. Dus dat kon sowieso niet. Maar Jonathan als persoon, ja, dat was een hele gelovige jongen. En hij was eigenlijk ook, naar de mens gesproken, de rechtmatige troonsopvolger van Saul. En dat niet alleen, hij zou ook een waardige troonsopvolger zijn. He, namelijk iemand, ja, die luisterde en die wilde luisteren naar God. Hij was net als David, om het maar weer even menselijk te zeggen, ook een man naar Gods hart. Want Jonathan, ja, die wist wie de Heere was. En hij geloofde ook in de Heere. He, hij had ook inderdaad een koning kunnen zijn naar Gods hart. Een gelovige koning. Maar hij claimt het koningschap niet. Want hij weet namelijk dat David degene is die door God verkozen was om koning te zijn. En dat vind ik het prachtige in de geschiedenis van Jonathan. Hè, dat die jongen daar helemaal niet moeilijk over doet. Integendeel, hè, er is een enorme genegenheid, een enorme verbondenheid tussen David en Jonathan, wederzijds. He, ze waren verknocht aan elkaar, ze waren gek op elkaar. He, ze konden heel goed met elkaar. Maar Jonathan die wist dat God een plan had. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om dat vast te houden. Ook als het om deze dingen gaat. He, Jonathan wist dat God een plan had. En dat alles in dat plan door God, ja, op zijn plaats staat. En dat dat plan van God ook moet worden uitgevoerd in overeenstemming met die wil van God. Dat de goddelijke raad moet worden uitgevoerd. Kijk, dan kan Jonathan hoog of laag springen, maar als God David op het oog heeft gehad om koning te worden, in zijn hart verkozen had om koning te worden, zeg ja, dat is de man naar mijn hart, dat is niet de keuze van het volk, maar dat is mijn keuze. Dat was voor Jonathan genoeg om te beseffen dat hij het David niet moeilijk moest maken of in de weg moest zitten, integendeel, maar dat hij hem juist ook moest ondersteunen. Want het gaat in de eerste plaats, broeders en zusters, om de verkiezing van God. Ja, ik denk, laten we nou vanavond in Friesland nog even een zwaar onderwerp ook bij de kop nemen. De uitverkiezing, hè? Nou, dat hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn. Dat is in de kerkgeschiedenis, is dat ontzettend zwaar gemaakt. Zo moet je het eigenlijk zeggen. En dat is omdat men allerlei gedachten aan dat woord uitverkiezing gekoppeld heeft. Hè, waarvan je moet afvragen, ja, is dat wel in overeenstemming met de schrift? Hè, maar dat er sprake is van verkiezing in de Bijbel is duidelijk. Dat merk je hier al. Want God heeft David verkoren. Kijk, en David had als mens nog helemaal geen prestaties geleverd of zo die, ja, met dat koningschap verband houden. Althans even in onze optiek, hè. Kijk, als ik zo met die dode herdenking enzovoort de troonsopvolger van het Koninkrijk der Nederlanden zie staan, hè, dan staat hij niet in zo'n zomersjasje zoals ik heb, hè, maar dan staat hij daar in vol ornaat, hè. En dan heeft hij allerlei dingetjes hier ook, hè, van dingen die hij al gedaan heeft en zo. Ik denk van, nou, En, maar David, ja, die had dat helemaal niet. He, dus hij was wat dat betreft ook niet ja, in het leger geweest. Hij had, was niet opgeklommen qua rang en zo. En David was maar een klein jochie. En het enige waar David wel verstand van had, dat was hoe je een kudde schapen moest hoeden. He, want daar was hij eigenlijk dagelijks als jong ventje al mee bezig. En dan is dat kennelijk voor God ook, ja, hoort dat er allemaal bij. En ja, je ziet dat God inderdaad andere criteria aanlegt als het gaat om de volvoering van zijn plannen, dan dat de mensen aanleggen. Die hebben vaak heel andere ideeën, heel andere denkbeelden. En daarom is het zo belangrijk voor u en voor mij, dat we altijd weer vasthouden aan datgene wat de Bijbel zegt. He, ook al begrijpen we daar lang niet alles van. Ik kan me best voorstellen dat Samuel misschien, terwijl hij daar zat in dat huis van Izzy, even gedacht heeft van nou, he, geen een van die jongens is het. He. En hij heeft misschien wel gedacht, die oudste, he, nou, dat lijkt me wel een kerel om koning te zijn. Weet je, dat zijn van die gedachten, die gaan dan even vlug door je heen. Maar telkens maakte God hem duidelijk van nee, dat is hem niet. Totdat David komt. He. En misschien schoot het ook wel even door Samuel zijn hoofd heen van, nou ja, wat moeten we daar nou mee met dat jochie? Maar God maakt onmiddellijk duidelijk, deze is het. En Samuel sprak die woorden. Deze is het, dit is hem. Zoals God later zei over de Heer Jezus, hè, in de volksmond Jezus van Nazareth genoemd, hè, zei van, deze is het. Deze is mijn zoon. En dan moet je voorstellen, dan heb je dus over Jezus, de zoon van die timmerman, Jezus van Nazareth. He, en u kent allemaal wel het begin van het Johannesevangelie. He, als Filippus bij Nathanael komt en zegt dat hij de Messias gevonden heeft, dan is de reactie van, kan uit Nazareth iets goeds komen? Kijk, naar menselijke begrippen kon dat dus helemaal niet. Maar ja, als je het van Gods kant bekijkt, dan kan het kennelijk wel. En het is uitgerekend die Jezus van Nazareth, die God heeft aangewezen en gezegd, dit is nou mijn zoon. De geliefde, de David eigenlijk. In wie ik mijn welbehagen heb. Het gaat om verkiezing. Weet je, en daar mocht David ook op vertrouwen in zijn verdere leven. En je leest ook in 1 Samuel 16 dat als hij eenmaal gezalfd is uit de hoorn die Samuel had meegebracht, dan staat er ook dat de geest des Heren hem aangreep en op hem bleef in de rest van zijn leven. He, dus vanaf dat moment, ja, ging God eigenlijk ook in het leven van David aan het werk. En dat betekende dat hij vooralsnog niet direct op de troon geplaatst werd, maar dat hij eerst nog, ja, te lijden had van het koningschap van Saul. Nou, afijn, die hele geschiedenis die kennen we natuurlijk wel, dus dat ga ik niet helemaal herhalen. Maar zo heeft het dan ongeveer gewerkt. He, en David die heeft steeds voor ogen gehouden, ook in die periode, dat hij door God was uitverkoren om de koning van Israël te zijn. En dat liet hij ook duidelijk merken ook. Ook op momenten dat het voor hem heel spannend was af en toe, want Saul die zat hem op zijn hielen. He, en een enkele keer is hij zelfs in een situatie geweest, ja, dat hij Saul had kunnen doden. He? Maar hij heeft het niet gedaan. Een stukje van zijn kleed meegenomen, weet je wel. Ja, ook prachtig eigenlijk hoor. He? Zou er eens een film van moeten maken. Ontzettend spannend, hè? Een prachtig stukje van zijn kleed meegenomen. Als bewijs dat hij er zo dichtbij hem was. Maar hij heeft hem niet met een hand aangeraakt. Want, zei David, nee, de Heer die regelt dat allemaal wel. Dat is niet mijn taak. David hoefde eigenlijk niet voor zichzelf op te komen. Hij had iemand die voor hem zou strijden. En hij wist dat God hem op het oog had. Jonathan wist het ook. En heel zijn leven, ook met al die moeilijke momenten, ook die periode dat hij moest vluchten enzovoort, dat hij moest schuilen ook voor de vijandschap, heeft hij altijd vertrouwd op God. Later ook, toen hij helemaal koning was. En er ook vijandschap was, van buitenaf en zelfs ook van binnenuit. Denk maar aan de samenzwering van zijn zoon Absalom. Van je familie moet je het maar hebben. Maar altijd heeft David weer vertrouwd op het feit dat God gezegd had, jij bent het. He, want David was de man naar Gods hart. God had hem uitgekozen. En David, broeders en zusters, die mocht daarop vertrouwen. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor David, maar dat geldt ook voor ja, heel dat volk van Israël eigenlijk. He. En ja, David is wel degene die de meeste psalmen geschreven heeft. En als je de psalmen leest, dan zul je ontdekken dat die psalmen niet alleen maar christocentrisch waren. Hè, dat daar allerlei ja, dingen in staan die betrekking hebben op Christus. Maar dat ze ook een onderwijzing geweest zijn voor het volk. Hè, waarin David ook altijd zijn volksgenoten weer erop wees om toch vooral te vertrouwen op de Heer. En het van hem te verwachten. Israël mocht ook vertrouwen op het feit dat God dat volk had uitverkoren. God heeft dat volk uitgekozen. Wij noemen Israël ook het uitverkoren volk. Het heeft te maken met de keuze die God heeft gemaakt. Want ja, er waren veel meer volkeren op de aarde. De aarde was verdeeld in volkeren. Naar Genesis 10. En dan op een gegeven moment dan zet God één volk uit al die volkeren apart. En zegt van, jullie zijn mijn volk. En hij sluit een verbond met hen enzovoort. En hij zegt ook door de mond van Mozes dat ja, hij de belofte ook geeft in het kader van dat verbond van, de Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Nou, dat is een boodschap van de Heere, die heeft Israël als volk tot op de dag vandaag nog niet geleerd. Dat komt uiteindelijk wel. Maar ook Israël mocht altijd weer vertrouwen op het feit dat God hen had uitgekozen. En dat ze dus een volk waren naar zijn hart. En dan voel je wel, als je het zo over Israël hebt en de geschiedenis van Israël kent, dan heeft dat niet in de eerste plaats te maken met hoe de Israëlieten denken en doen en leven en wandelen en zo. Maar och mensen, nou daar kun je ook een boek, ja dat heeft God ook gedaan, hij heeft er een boek over geschreven. Hè? Want het grootste gedeelte van de Bijbel spreekt over Israël en dan vooral over datgene wat Israël niet gedaan heeft. Namelijk vertrouwen stellen op de Heer. Maar toch is en blijft dat volk Gods uitverkoren volk. Uiteindelijk, en dat leren de profetieën ons ook, komt het met het volk van Israël ook goed. En dan lees je ook in de profetieën dat de Heer uiteindelijk zijn eigen naam zal heiligen door Israël te brengen op de plaats van de bestemming die hij heeft gegeven. Die vast zit aan die uitverkiezing. En dan zegt de Heer ook gewoon door de profeten van ja, dat is nou niet omdat jullie zo geweldig geweest zijn. Integendeel, want jullie hebben mij alleen maar verlaten. Je hebt je van mij afgekeerd. Ik zeg maar even mijn eigen woorden. En je hebt eigenlijk alles gedaan wat ik verboden had en zo. Nee, ik doe het om mijn naam te heiligen. En dat is wel een van de belangrijkste aspecten, broeders en zusters, als het gaat om die om die uitverkiezing, hè, want dat is een woord dat heeft alles te maken met het plan van God. Met de raad van God, het raadsbesluit van God. Dat God te allen tijden ervoor waakt dat zijn raadsbesluit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dan heb ik het over David en ik heb het over Israël. Maar u vindt toch niet erg dat ik langzamerhand ook naar onszelf toe kom. Want u kent inmiddels allemaal wel de woorden van de apostel Paulus die in Efeziërs hoofdstuk 1 spreekt. Bekende woorden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dan in dat gedeelte, Efeziërs 1, daar zegt Paulus ook dat wij gelovigen, heiligen en gelovigen in Christus. Degene die dus behoren tot dat lichaam van Christus, die gemeente van Christus, dat die uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. En dus voordat God überhaupt aan de gang ging met de schepping van deze wereld en weet je wel, die volkeren en de verkiezing van Israël en later van David en zo, weet je, voordat alles waren wij, zegt Paulus, al uitverkoren in Christus. had God ons al, die gemeente al uitgekozen. Hè, en ook tot een bepaalde bestemming, namelijk om met Christus de plaats te hebben aan zijn rechterhand in de hemel. En dus als iemand weet dat hij ja, tot die gemeente, tot dat lichaam van Christus behoort, dan kan hij met evenveel genot ook zeggen, ja, ik ben een uitverkorene. En dat heeft dus niet in de eerste plaats te maken met wat wij doen, hè, met onze levenswandel of zo, of we allemaal wel ja, het allemaal netjes en volmaakt doen, hè, want in onze levensopenbaring zullen we nooit volmaakt zijn, was David ook niet. He, ik zei net al, hij heeft het leven van Saul gespaard. Maar ja, ik moet er eerlijk bij zeggen, de Bijbel is daar ook eerlijk over. Kijk, David die had het wel in zich om hem de nek om te draaien hoor. Dat heeft hij later namelijk ook gedaan, hè, met iemand. Althans, ja, oké, hij heeft het laten doen. He? Weet je wel, dat was de man van Bathseba, Uria, hè. Dat is allemaal gekonkeld zo, een beetje onder de tafel. Weet je, zet hem nou maar vooraan in de strijd. Hè? Ja. Maar het heeft er wel toe geleid dat Uria om zeep geholpen is. Hè? En dat David het akkefietje had met Bathseba. En ja, weet je, dat zijn van die wonderlijke geschiedenissen in de Bijbel. Waarbij ik alleen maar, als ik daarover nadenk, zeg, Heere God, wat bent u toch eigenlijk een wonderbaarlijke God. Want uit dat, uit die gemeenschap met David en Bathseba, daar wordt een zoon geboren. Salomo. En Salomo, dat is uiteindelijk ook weer een type van Christus. Ja, dus ja, God brengt er toch weer iets goeds uit voort. En je voelt wel, dat heeft dus helemaal niks te maken met David en met de kwaliteiten van David. En nee, het heeft alles te maken met Gods plan. En broeders en zusters, ik geloof dat je dat voor jezelf ook mag vasthouden. En dat is een geweldige zaak om daar, ja, om dat gewoon mee te nemen. Om daar ook je bewust van te zijn. He, dat je weet dat je in dit leven staat. En ja, goed, dat leven dat overkomt ons net zoals elk ander mens. Laat maar eerlijk zijn. He, dat je gelovige bent of zo. Ja, dat wil niet zeggen dat jij ook niet ziek kan worden of zo. Of dat jij ook niet ongeluk in je leven kan overkomen. Of ja, allemaal gekke dingen. He, dat er ook strijd in je leven kan zijn. Moeiten en zorgen en noem het allemaal maar op. Daar worden gelovigen zijn daar niet van gevrijwaard. Want ja, je leeft gewoon in deze wereld. In deze onverloste schepping. Je leeft ook nog in een onverlost lichaam. He, dus die vertoont ook van tijd tot tijd allerlei kwalen. Die gaat soms ook een kant op dat lichaam wat je met je geest helemaal niet wil. He, maar je hebt er vaak ook helemaal niks over te vertellen. Het overkomt je allemaal maar. He. En daarin onderscheiden wij ons dus niet. Nee, waar we ons in onderscheiden is dat we weten dat we door genade een kind van God zijn. He, en dat we door hem uitgekozen zijn om met Christus te delen in zijn erfenis, in zijn heerlijkheid. Weet je, en dat te weten, ja, ik moet zeggen, dat geeft de burger moed. He? Teunis die had het er al even over, als je de tv aanzet of de radio of wat dan ook, het is allemaal hommeles in de wereld om je heen, hè. Mensen nog, het, ja, op zijn Fries gezegd, het is gewoon een zootje. He? En wij leven daar middenin en we hebben er ook op een of andere manier mee te maken. Misschien krijgen we er nog wel veel meer mee te maken. Wie zal het allemaal zeggen? Maar ik moet heel eerlijk zeggen, broeders. Ik heb er nog geen nacht minder om geslapen. He? En dat is niet omdat ik niet de ernst van die problemen allemaal onderken. Daar ben ik me heel goed van bewust. He? En ik ben in ieder geval blij dat ik op het moment niet in Griekenland woon. Om maar even wat te noemen. He? Maar ja. Wat daar is, kan elders ook gebeuren. Je weet het allemaal niet. Bovendien, er zitten nog mensen onder ons die hebben, is dat nog zo, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Of zijn we allemaal niet zo oud? Ja, enkele wel, hè? Nou ja, goed. Kijk, dat is iets, dat heb ik niet meegemaakt, hè? Ik ben een kind van na de oorlog, weet je wel. Bij ons ging het alleen maar crescendo. Ja. En nou kom je in een tijd dat het, dat blijkt dat de bomen niet tot in de hemel groeien. En nou moet het ineens weer een beetje anders. Hè? En laat staan de generatie die weer naar mij komt. Weet je wel. Onze kinderen weer. Hè? Die hebben helemaal geen idee van. Hè? Dat ook nog wel eens tegen kan zitten. Weet je wel. Nou ja goed.
De wereld waarin we leven, hè, vol van rumoer en zo. Maar tegelijkertijd, en dat heeft alles met deze dingen te maken, mag je de rust vinden. Hè. Saul werd op de huid David werd op de huid gezeten door Saul. Hij ondervond tegenstand. Hè. Wij leven in deze wereld. We hebben te maken met de vorst van deze wereld, de God van deze eeuw, de tegenstander. Hè, die ook zijn werk doet, hè, waar we ook mee te maken hebben. Fijn, we leven er middenin. We hebben deel ook aan het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar er is een geweldig geheim dat we met ons meedragen. En dat is het geheim dat God ons uitverkoren heeft in Christus van voor de grondlegging der wereld. En dat het Gods plan is dat de zijnen, degenen die behoren tot het lichaam van Christus, die met hem verbonden zijn, ook in de toekomst geopenbaard zullen worden in diezelfde heerlijkheid als waarmee de Heer Jezus Christus ook geopenbaard wordt. Dat is Gods plan. En ik en u en niemand kan daar iets aan veranderen. En dat geeft een enorme zekerheid, dat geeft ook een enorme rust, dat geeft je ook vrede in je hart en in je leven. He, Christus is het kind van Bethlehem. Ja, David was ook uit Bethlehem. Christus was de ware herder. David was ook een herder. Christus is de gezalfde. David werd ook gezalfd door Samuel. Christus is de profeet. David zegt van zichzelf ook dat hij een profeet is. Christus is de koning. David is ook koning geworden. Door de uitverkiezing van God. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is de uitverkorene. He, dat wordt ook gezegd bij een van die gelegenheden. Deze is mijn zoon, de uitverkorene, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. De uitverkorene, met allemaal hoofdletters. En God heeft dus in zijn plan, zeg maar, ook een plaats bepaald voor Christus, voor de gezalfde, voor de zoon van God. Sterker nog, hij is het middelpunt van al Gods handelen en al Gods plannen. Hij is het middelpunt van Gods woorden en Gods werken. En als je met hem verbonden bent, dan ben je dus eigenlijk een bevoorrecht mens. Ik ga even weer terug naar 2 Samuel 23, naar dat gedeelte wat we gelezen hebben. Want dan lazen wij, vers 1 van hoofdstuk 23, en dit zijn de laatste woorden van David. Het is misschien een beetje raar om dat zo te lezen, omdat als je verder gaat nog, in dit Bijbelboek enzovoort, dan blijkt dat David nog wel meer gezegd heeft. Dus het is niet zo dat dit de laatste woorden van David zijn, in de zin van dat hij daarna zijn mond niet meer heeft opengedaan. Nee, dit heeft vooral betrekking op, en daar begint het eigenlijk ook mee, over zijn spreken als profeet. Want dat was ja, ook een taak die David had ontvangen. Een profeet van de Heere te zijn. De mond van de Heere. En in die zin zijn het de laatste woorden die hij sprak. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, of die hoog geplaatst is, een hoog geplaatste, dat is David eigenlijk. Dus hij had dat niet van zichzelf of zo, nee, hij was een hoog geplaatste. Door wie? Door God geplaatst. Diegene die spreekt, namelijk de gezalfde, door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. Ik moet u zeggen, dit gaat dan in eerste instantie natuurlijk over David, maar tegelijkertijd, ja, als je tussen de regels doorleest, dan kom je ook al heel gauw weer terecht bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar dat moet ons niet meer verbazen zo langzamerhand, want heel de schrift spreekt van Christus. Iemand heeft wel eens gezegd, op elke bladzijde van de Bijbel vind je een foto van Christus, de Zoon van God. En ja, het is ook zo. Want hij is degene, ja, over wie het eigenlijk ondertussen allemaal gaat. En staat er, de geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. He? Nou, dat is David als de profeet. En met name in de psalmen. heeft David gesproken van Gods wegen. He, en dat begint dan in Psalm 1, weet je wel, over die welgelukzalige man die wandelt tot lof en eer van God. En het eindigt met Psalm 150 en het laatste vers daarvan zegt: laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja, prijs de Heere. He, het begint met die welgelukzalige man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. He, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En al wat hij onderneemt, gelukt. En dan gaat het vervolgens in die psalm nog over degene die niet wandelt in die weg. De goddeloze. Maar diens weg is duister. En diens weg eindigt in het verderf, zegt de psalm. Maar daar begint het mee. Met die welgelukzalige mens. Hè? En ook daarin zie je weer de persoon van de Heer Jezus Christus naar voren komen. Alles wat hij onderneemt, dat gelukt. En het eindigt dan met Psalm 150. Waar staat: laat alles wat adem heeft. Hè? Dus niet die ene mens. Maar alles wat adem heeft. En u weet dat adem in het Hebreeuws, hè, dat woord voor adem, dat kun je ook rustig vertalen met geest. Hè, ruach, weet je wel. Dus laat alles wat adem heeft, hè, alles wat geest van God heeft ontvangen, laten die de Heere loven. Halleluja. En in vele psalmen spreekt David over zijn zoon, tussen aanhalingstekens, namelijk de Messias. En dan spreekt David over zijn lijden. Denk u maar eens aan Psalm 22. Weet je wel, die begint met die woorden: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij spreekt ook van zijn heerlijkheid. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Wie is toch die koning die de, Psalm 24, die door de poorten ingaat in de stad? Wie is die koning? Die koning der ere. Dat is maar één, dat is Christus. En op geweldige wijze heeft David in de psalmen gesproken tot over de Messias. Davids hart was gericht op de Heere God. In Psalm 18 vers 2, daar staat: ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. Dat zijn woorden van David. Dus ja, kijk, dat leefde ook wel in hem. David was iemand die de Heere van harte lief had. En in Psalm 25 vers 4 daar staat: Heere, maak mij uw wegen bekend, zegt David. Leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn zaligheid. En daar zie je het weer. Daarom wil David dus in zijn paden wandelen. Daarom wil hij van God leren. Daarom zijn we ook bij elkaar om bijbelstudie te doen. Om ons te buigen over het woord van God. Om dat te lezen. Om dat te overdenken. Om daarmee bezig te zijn. Want, net als David zeggen wij: u bent de God van mijn zaligheid. U bent de God van mijn heil. Bij alle ellende die er is in de wereld om mij heen. En die mijzelf kan treffen ook. Weet ik één ding. En dat is dat ik het heil heb ontvangen. De zaligheid heb ontvangen. En u bent de God van mijn zaligheid. Dus natuurlijk, en dat is logisch voor een gelovige, hè, voor iemand die werkelijk gelooft, dat is dat hij het verlangen ook heeft om de paden, de wegen van de Heer te leren kennen. Om te ontdekken wie God is. En om te ontdekken wat God doet. Psalm 27 zegt David, vers 11, onderwijs mij, Heere, uw weg. Hè? Ja, je hebt onderwijs nodig als mens van God, als gelovige. He, want die dingen van God, ja, die kennen wij van nature helemaal niet. Daar weten wij eigenlijk helemaal niks van. Daarom is het zo belangrijk dat we door hem onderwezen worden. He. En nou is, ja, onderwijs ontvangen is nog één ding. Maar daar iets mee doen in de praktijk, dat is natuurlijk een tweede. Ook dat onderwijs tot je nemen en daar ook je voordeel mee doen. Kijk, er zijn zoveel mensen ook op school. Ja, die ontvangen elke dag onderwijs. Hè?
Maar ja, niet iedereen doet daar even effectief en gaat daar even effectief en efficiënt mee om, toch? Altijd weer spannend, hè? Ga je over of ga je niet over? Ik weet niet of jij in de spanning zit, maar ik ken dat van mijn zonen thuis wel, hè? Trouwens, ik heb dat zelf in mijn leven ook wel gekend, hoor. Ja, ik ben ook wel een keer blijven zitten. Ja. Nou ja, zolang je maar niet in de bak blijft zitten, hè? Nee, maar goed, zo gaat dat, hè? En dan ga je dus niet zo efficiënt om met, het wordt je wel gegeven, maar je doet er niks mee. Nou, in het geestelijk leven kan dat ook heel gemakkelijk, hè? God heeft zoveel te geven. Ja, wat doen we ermee? Dus een gelovige, en dat laat David ook zien in de psalmen, die is altijd verlangend, hè, om bezig te zijn met de dingen van dit. Dat kan niet anders, hè? Als je een gelovige tegenkomt, iemand die zegt dat hij een gelovige is, een christen is, en zegt, ja, bijbelstudie, nee hoor, dat interesseert me niet zoveel. Nou, dan klopt er iets niet. Dan klopt er gewoon iets niet. Hè, want het is logisch dat een gelovige ook verlangt om de dingen van de Heer te weten. Hè, en nou ja, goed, naarmate je daar ook mee bezig bent en steeds meer dingen ontdekt, ja, ga je het ook steeds boeiender vinden. Hè? Tenminste, dat is mijn ervaring wel, maar dat heb ik wel vertrouwen, dat is me nu net zo. En Psalm 86 vers 11, daar staat, zegt David, leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. Kijk, daar heb je het, hè? Dat is ook de functie van het leren van de dingen van de Heer, dat je, ja, dat je ook gereedschap krijgt om in de praktijk van je leven te gebruiken. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel. Hè? Wij hebben, tegenwoordig zijn we gezegend met navigatiemateriaal in de auto. Hè? Ja, op een enkele keer vind je dat misschien geen zegen, maar in ieder geval, hè, ik laat me er soms graag door leiden, moet ik eerlijk zeggen. En dan is er maar steeds zo'n stem die tot je spreekt. Hè? Ik heb zo'n tom-tom, weet je wel. Ja, en die stem die tot mij spreekt, dat is de stem van Bram. Ja, dat vind ik altijd wel leuk, want mijn jongste zoon die heet ook Bram. Hè? Dus Bram wijst mij de weg. Ja. Alleen ik heb nou 2 weken geleden of zo ontdekt, gelezen in de krant, dat die Bram die stemspreek overleden is. Ja, 49 jaar. Jong man nog. Hè? Kan maar zo. Dus hij zit tegen mij te praten nog altijd in de auto. Maar hij zelf leeft niet meer. Hè? Maar hij wijst mij de weg. Hè? Ja, en dat is ook prachtig, hè. Als een keer een broeder hadden we een begrafenis. En in Zeist. Van een zuster uit de gemeente in Zeist. En ja, die kwam van oorsprong uit Bilthoven. Vlakbij. En hadden we een begrafenis. En die broeder die had ook zo'n tom-tom in de auto. En die, ja, die liet zich ook zo leiden naar die begraafplaats enzovoort. En toen stapte die uit. En wij ontmoeten elkaar natuurlijk met nog wat andere gemeenteleden en zo. En nou, zegt Jaap, heet hij. Nou, dit ook wat zegt. Kom ik hier met die tom-tom en ik parkeer mijn auto hier. Weet je wat die zegt, die tom-tom tegen mij? Bestemming bereikt. Dan parkeer je auto bij een begraafplaats. Nou, ik heb dat later in de preek ook nog gebruikt. In die begrafenisdienst. Hè? Vond ik wel een mooie eigenlijk. Hè? Ja. Maar ja, goed, zo gaat het dus met de Heere God ook. Hè? Zijn woord. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid handelen. En uiteindelijk, hè, ja, komt er een moment, broeders en zusters, voor ons allemaal, dat we inderdaad tot stilstand komen, dat we niks meer te rijden en te lopen en te doen hebben, en dat er dan misschien wel gezegd wordt, nou heb je je bestemming bereikt. Hè? Nou ben je daar waar je, ja, door God naartoe geleid bent. Want dat is het eigenlijk. Hè? En dat is zo geweldig. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart, zegt David, om uw naam te vrezen. Om inderdaad ook afhankelijk te zijn van u. Vers 3 zegt in 2 Samuel 23. De God van Israël heeft gezegd. De rots van Israël heeft tot mij gesproken. En wat heeft God gesproken? Wel, God heeft gesproken dat er een heerser zal komen. Over de mensen. En dat staat hier in mijn vertaling met een hoofdletter. En dat vind ik wel mooi. He, want dat is iets van de vertalers. He. U moet goed bedenken dat in de grondteksten, Hebreeuws en ook in het Grieks Nieuwe Testament, daar komen geen hoofdletters voor. Die grondtalen, dat zijn geen talen waarin hoofdletters worden gebruikt. Kan ik ook niet helpen dat dat zo is, maar dat was met oude talen vroeger wel veel meer zo. Dat is niet alleen uniek voor het Hebreeuws en voor het Grieks of zo. Maar oude talen, die kennen geen hoofdletters. Dus als je in de Bijbel hoofdletters tegenkomt, dan is dat gewoon door de vertalers, die hebben daar een hoofdletter van gemaakt. En ja, goed, daar kunnen ze natuurlijk soms wel even daarnaast zitten, hè. Want dat heeft te maken dus met hun inzicht. Maar ik vind het wel mooi dat de vertalers hier dat ook met een hoofdletter geschreven hebben. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, hebben ze ook weer met een hoofdletter geschreven. Dus ja, ze hebben wel bij het vertalen ook gedacht van ja, maar dit is een woord dat heeft betrekking op Christus. Hè? Een heerser in de vreze Gods. Hè? En dan mag het misschien voor een deel ook wel betrekking gehad hebben op David toen, hoor. Ik bedoel, doen we helemaal niet moeilijk over. Maar ten diepste gaat het om de persoon van Christus. Hè? Hij heerst over de mensen. Hij heerst in rechtvaardigheid. Hij heerst in afhankelijkheid van God. Ik blaad er even met u door naar 1 Kronieken 28. 1 Kronieken 28. Daar staat in 1 Kronieken 28 vers 5. Wat wel prachtig, hè? Dat de Heere God dus ook tot David gesproken heeft over een heerser. En dan nog wel met een hoofdletter. En in 1 Kronieken 28, daar lezen wij in vers 5 het volgende. Dat zijn woorden van David zelf. Hè? Als hij Salomo opdraagt om de tempel te gaan bouwen, dat mocht David immers zelf niet doen. Want er kleefde bloed aan zijn handen en zo. En dan zegt hij, en vers 5, uit al mijn zonen, want de Heere heeft mij veel zonen gegeven, heeft hij mijn zoon Salomo uitgekozen. Heb je dat woord weer? Uitgekozen. Ja, verkoren. Hetzelfde, hè? Uitverkoren. Dus Salomo is ook een man naar Gods hart. Begrijp je? Om te zitten namelijk op de troon van het koningschap van de Heere over Israël. En hier blijkt dus niet alleen dat David een man naar Gods hart is, oftewel uitgekozen is door de Heer, maar zijn zoon ook. En als dat al voor Salomo geldt, die ook daadwerkelijk later op de troon gezeten heeft, hoeveel te meer geldt dat voor de meerdere van David en Salomo, namelijk voor Christus. Hij zei tegen mij, vers 6, uw zoon Salomo, hij is het die mijn huis en mijn voorhoven zal bouwen. Ja, ik heb hem voor mijzelf uitgekozen tot een zoon. Tot een erfgenaam. En ik zal hem tot een vader zijn. En staat er, en ik zal zijn koningschap bevestigen tot in eeuwigheid. Als hij sterk zal zijn om mijn geboden en mijn bepalingen te doen zoals op deze dag. En hier proef je, broeders en zusters, uit wat hier staat, dat de Heere inderdaad, dat David deze woorden vooral gesproken heeft met het oog op Christus. Want ja, Salomo, hoe voorbeeldig ook, bleek uiteindelijk ook maar een mens te zijn. Die zich schuldig maakte aan afgoderij. Ja, als de verkeerde vrouw trouwt, dan kun je nog feest beleven. En maar Salomo was hoe dan ook een type van Christus. En Salomo, zijn naam, betekent rijk aan vrede. Daar zit dat woord shalom in. Hè? Shalom, vrede, welzijn. Salomo betekent rijk aan vrede. En hij was ook de geliefde van de Heere. Want in 2 Samuel 12 vers 24 en 25 staat, de Heere noemde hem Jeditja. Weet je dat nog? Salomo, hè? Die wordt door de Heere Jeditja genoemd. En Jeditja betekent geliefde van Yahweh. Dus dat is van toepassing op Salomo. Daar komt ook de geliefde dus weer naar voren. Ik ga even met u verder en ik blader naar Psalm 72. Psalm 72. En dat begint met voor Salomo. Enkele vertaling heeft van Salomo. Maar ik geloof dat dit wel juist is, dat het moet staan voor Salomo. Ja, wat er boven staat, gebed voor Salomo, dat staat cursief, hè. Dat hebben de vertalers er weer boven gezet, weet je wel. Dat behoort dus niet tot de officiële tekst. Het begint gewoon met voor Salomo. En dan staat er, o God, geef de koning uw recht. En uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid. En over uw ellendigen met recht. En de bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en de maan er zijn. Van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld. Als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. En er zal grote vrede zijn. Denk aan Salomo, rijk aan vrede. Tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Ik sla in mijn Bijbel even de Eufraat, dat staat cursief, hè? Sla ik even over, want dat staat er namelijk in de grondtekst niet. Kijk, en daar heb je nou weer iets met die vertalers, die hebben gedacht, oh, dat gaat over de Eufraat. Nee, dat staat er niet. Hè? Er staat gewoon eigenlijk, hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde. En ik zelf heb het idee dat als er nou een naam bij die rivier genoemd moet worden, dan zou ik eerder denken aan de Nijl. Hè? In plaats van aan de Eufraat. Maar goed, dat even terzijde, maakt verder ook niet uit. In dit hoofdstuk lezen wij weer over de koning en de zoon van de koning. En een paar keer komen in deze eerste verse van Psalm 72 het woord recht en gerechtigheid naar voren. En daarbij moeten we dan bedenken dat dat ook alles weer te maken heeft met de persoon van Christus. Die immers de koning van de gerechtigheid is. De meerdere, niet alleen van David, maar ook van Salomo, ook van Mozes en zelfs ook van iemand die Abraham ontmoet heeft, namelijk Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En uit die gerechtigheid vloeit vrede voort. Hè? Nou, dat lezen we bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja. Gaan we ook even naartoe. Ik zet dat zo even op een rijtje. Hè? Zodat we ook zien hoe dat, ja, deze profetieën, die woorden van God zich ook ontwikkelen in de schrift. Tot uiteindelijk aan de vervulling aan toe. Eerste plaats Jesaja 9 natuurlijk. Daar kun je niet omheen. Dat is wel een heel bekend hoofdstuk. Hè? Hoewel het over het algemeen alleen bij het kerst gelezen wordt. Maar Jesaja 9 bijvoorbeeld, er staat in vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David. Dat gaat dus weer over die zoon van David ook. Die tegelijkertijd ook de zoon van God is. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En dan staat erbij, de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. En dan staat er dus ook weer gewoon bij. Het is een woord van God, het is een belofte van God, het is in overeenstemming met de wil van God. En hij zal het dus ook doen. Alles ligt in Gods hand. En het mooie is dat wat God gesproken heeft, dat doet hij ook. Het 11e hoofdstuk van Jesaja. Dat begint met. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dan gaat het ook weer over de zoon van David die begiftigd is met de geest van de Heere, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte en de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Allemaal dingen die van toepassing zijn op de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, nog iets verder in Jesaja 32. Jesaja 32. En dan gaat het weer over een koning die komen zal. Hebben de vertalers ook weer met hoofdletter geschreven allemaal. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En dat moet ook wel. Want in psalm 89, dat is een psalm die spreekt ook over dat verbond dat God met David gesloten heeft omtrent dat koningschap. Daar staat ook dat recht en gerechtigheid de grondslag zijn van Gods troon. Dus ja, die koning die zal regeren in recht en gerechtigheid. Kijk, ook als ik zulke soort dingen lees in de Bijbel, broeders en zusters, dan ben ik daar ook zo geweldig blij mee. Hè? Want wat is er een onrechtvaardigheid in de wereld waarin wij leven. Ja, toch? Hè? Al op menselijk niveau al, maar ook als je het ziet in het licht van God. Nou ja, goed. En vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Ja, dat zijn allemaal mooie dingen die gezegd worden over de komst van de ware zoon van de koning. En dan staat er in vers 17. Daar staat van dit hoofdstuk: de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. He, dus daar gaat het om. Gerechtigheid en vrede, maar dan wel in die volgorde. Eerst gerechtigheid en vervolgens ook vrede. En de uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Nou, je ziet wel dat deze woorden natuurlijk nog nooit vervuld zijn. Hè? Nee, want anders dan zou je met een gerust hart naar Israël toe kunnen gaan. Dat is een belofte ook voor het volk, dat het zal wonen in rust en veiligheid en vrede. Hè? Mensen uit onze gemeente in Zeist, die zijn afgelopen week of week ervoor, ik weet niet precies, maar die zijn 8 of 10 dagen in Israël geweest. Met z'n tweeën. Hè? Man en vrouw. Broeder en zuster. En, dus ik vroeg, hoe is het geweest enzovoort. Ja, het was allemaal wel mooi. Maar haar zegt ze, jongen, het is toch ook wat. Hè? Op elke hoek van de staten zie je militairen lopen met die geweren en zo. En het is overal. En daar mag je niet heen. En daar staat verboden toegang. En dan weer daar naartoe. En dan staat er ook weer een vent met een mier. Nou, dat vond ik niet leuk, zegt ze. Ik zeg, nee, dat kan ik me voorstellen. En dat voor het beloofde land. Hè? Nee, maar goed, dat is Israël vandaag. Dat is de wereld vandaag. Dat is geen oord van rust en veiligheid en vrede. Integendeel, je weet je leven niet zeker. Maar het zijn wel de beloften van Gods woord, broeders en zusters. Hè? En dan denk ik wel eens, wat zal het zijn hè, als Gods gerechtigheid op de aarde geopenbaard wordt? Ja, dan zal, zoals Psalm 96 ook zegt, hè, want hij komt om de aarde te richten, de volkeren in rechtmatigheid. En dat wil zeggen, God zal de mensheid uiteindelijk door oordelen heen, ja, die zijn noodzakelijk, weer op het rechte spoor zetten. En wat zal de wereld er dan heel anders gaan uitzien als die gerechtigheid uiteindelijk ook die vrede uitwerkt. Want die vrede die krijgt gestalte op grond van de gerechtigheid van God. Dat is voor Israël zo, dat is voor de wereld in het algemeen zo, maar dat is voor ons persoonlijk ook zo. Paulus die zegt ook in Romeinen 5, de tekst die schiet me zo met de binnen, daar staat, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, gerechtigheid, hebben vrede met God. Eerst gerechtigheid. Alleen het bijzondere is, gerechtvaardigd uit het geloof, dat wil zeggen niet uit ons geloof, maar uit het geloof van Christus, ja. Zijn geloof is tot gerechtigheid geworden voor u en voor mij. Dat staat in Romeinen 3. Gerechtigheid van God is geopenbaard buiten de wet en de profeten om. Namelijk de gerechtigheid door het geloof van Christus. Door de gehoorzaamheid, door de trouw van Christus. En dat is de grond die God heeft gelegd. En op grond daarvan kan er ook voor u en voor mij vandaag al gewoon vrede zijn. Dat wil zeggen vrede in ons hart. In ons eigen leven. He, wij dan gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede met God. He, door wie we ook de toegang verkregen hebben tot deze genade waarin wij staan, zegt Paulus. En dat doen we. We staan elke dag in de genade van God. En zegt hij er dan bij. En roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. He? Dus dat is ook wie wij zijn vandaag, broeders. We zijn mensen die gerechtvaardigd zijn. Niet op grond van eigen werken. Maar op grond van het volbrachte werk van Christus. Heeft God ons richting gegeven in ons leven. Hij heeft het oordeel gedragen. Daarvan zijn we bevrijd. En we mogen staan in de genade van God. En wat er ook gebeurt, wat ons ook overkomt. Ook als we zelf een scheve schaats rijden. Ook als we er zelf met de pet naar gooien misschien van tijd tot tijd. Gods genade blijft altijd overeind. En in zijn genade begeleidt hij ons door het leven heen. En dan mogen wij ondertussen, terwijl we in dat leven staan, ook nog roemen in de hoop op die heerlijkheid die komt. He, en daar zit toch iets in, weet je wel, dat is niet maar ja, dat je weet dat de heerlijkheid komt. Ja, er komt ooit nog heerlijkheid. Nee, roemen in de hoop op de heerlijkheid, dat wil ook iets zeggen van, dat leeft voor je. He, daar ben je mee vervuld. He, dat is een verwachting in je leven. En ik geloof ook dat dat zo werkt. En nou ja, goed, u kunt dat voor uzelf natuurlijk ook wel het beste nagaan. Goed, dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. Ja, want de tijd die schiet dan weer op, hè. Nieuwe Testament, Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. Want ja, nou komen we natuurlijk in de tijd dat degene die aangekondigd is als de heerser, de rechtvaardige, dat hij ook daadwerkelijk zich gaat manifesteren. En in Lucas 1, daar verschijnt de engel Gabriel aan Maria. En dat is ook weer zo'n teken van Gods grote genade. Want Maria, dat is een mooie naam, hè? Vind je niet? Ik vind Maria wel een mooie naam. Ja. Dat komt namelijk van het Hebreeuwse Mirjam. Daar is het van afgeleid, hè? Mirjam, Maria. In onze taal zit het ook wel een beetje tegen elkaar aan. Maar weet je wat Mirjam betekent? Is er iemand die Mirjam heet toevallig hier? Of toevallig? Dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is gewoon omdat je... Ja, ook al zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Weet je wat het betekent?
Ik meen wel.
Ja, precies. Was dat de eerste gedachte die bij je opkwam toen ze geboren was?
Nee, nou, een jaar of twee kan ik nog niet
tevoren. Ja. Ja, weerspannige betekent het eigenlijk. Weerspannige, ja. Ja, ik ben blij dat ik geen dochters heb, joh. Ik heb alleen mijn zoon. Knipoog. Maar nee, weerspannige betekent dat. Hè? Nou, dat, ja. Dat lijkt op het eerste gezicht geen erenaam, hè? Weerspannige, toch? Nee, maar weet je wat nou zo mooi is? Maria, hè, dat vind ik zo prachtig. Die is ook weer, dat is ook weer een type ook van het gelovig overblijfsel van Israël. Hè? Want als het om de vrouw gaat in de Bijbel, dan kom je natuurlijk altijd terecht bij Israël. Maar het is wel een weerspannige vrouw. Weet je wel? Maar God laat zich daardoor niet weerhouden. Kijk, Maria was een gelovige vrouw, hoor. Daar wil ik verder niks van zeggen. Maar als type van het volk van Israël moet je goed bedenken dat Israël was een weerspannige vrouw. En toch heeft God dat volk uitverkoren. En Maria is dan de vrouw, hè, die het daadwerkelijk mag gaan doen. Dat is even, ja, uit dat volk komt mijn Messias voort. Mijn gezalfde, mijn zoon. Uit een weerspannig volk. Hè? En weliswaar het gelovige deel daarvan. Maar in ieder geval Maria, die krijgt dan bezoek van Gabriel. En... die gaat om de geboorte van de Heer Jezus aankondigen. Staat in vers, even kijken, vers 31. Vers 30. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, hè, weerspannige, want u hebt genade gevonden bij God. Daar heb je weer die genade. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En Jezus, Jehoshua, officieel, betekent de Heere redt. Kijk, en dat de Heere dat doet, ja, dat is in overeenstemming met zijn plan. Maar voor de mens is dat gewoon genade.
Want Israël had daar helemaal geen recht op. Het was weer spannend geweest. Hè? En ja, eigenlijk geldt het voor elk mens. Hè? Want allen hebben gezondigd, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 3. En derven de heerlijkheid Gods. Ja, we hebben nergens recht op hoor. Het is allemaal genade. En staat er, vers 32, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Daar zal geen einde aan komen. Geweldig. Hiermee wordt de belofte bevestigd. En dan duurt het niet lang of Maria, die wordt inderdaad zwanger, hè, bezwangerd ook door de Heilige Geest. Bijzondere zwangerschap uiteraard. Hè, dat is niet door de wil van een man, door het vlees, maar dat is vanuit God. En degene die uit haar geboren is, is dan ook de Zoon van God. De Messias, de beloofde Messias. Degene die heersen zou. Dan gaan we nog even naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. Nou, en zo zie je, gaan we even met grote stappen door de geschiedenis heen, hè. Maar dan kom je uiteindelijk in Openbaring terecht, Openbaring 11. En Openbaring, ja, waarom heet dat boek zo? Nou, dat is het eerste vers, hè. Openbaring van Jezus Christus. En dus alles wat verborgen was aan hem, dat wordt in de eindtijd, wordt dat geopenbaard. En dat betekent ook het koningschap geopenbaard wordt. In Openbaring 11, daar staat in vers 15. De zevende engel, hè, die blaast op de bazuin. Vers 15. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld. Ja, eigenlijk moet er gewoon staan het koningschap over de wereld. Is van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Nou ja, ze bogen eigenlijk, hè. Hier staat, ze wierpen zich ter aarde. Ja, grappig. Dat ter aarde hebben ze weer cursief, staat dat in mijn Bijbel. Ik weet niet wat er in de nieuwe vertaling staat. Ja, ze vielen neer op hun aangezicht. Ja, tuurlijk, want het heeft niks met de aarde te maken. Die ouderlingen waren namelijk in de? Ja, in de hemel. En als je in de hemel bent, dan kun je niet je aangezicht ter aarde. Snap je? Daarvoor moet je dus echt op de aarde zijn, hè? Dat is een bepaalde uitdrukking. Want die vertalers, die hebben dat dan gewoon, huppakee. Maar ze hebben, staat er wel cursief dan. Want staat in de grondtekst, staat het ook niet, hè? Nee. Daar staat gewoon dat ze op hun aangezicht vielen, zeg maar. Dat ze bogen voor de troon. En zij zeiden, vers 17, wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. En nou, in hoofdstuk 12, hè, daar wordt dat dan nog een keer bevestigd in vers 10. Hè, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, daar heb je het woord zaligheid, dat heil. Openbaring 12 vers 10, hè. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk of het koningschap van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Nou, en dat brengt ons tenslotte dan in Openbaring 19. En dan komen we terecht op de bruiloft van het Lam. En uiteindelijk gaat het dan om de hereniging tussen de Heere en Israël. En daar staat dan in vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. En laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Nou, en dan vervolgens in Openbaring 20, daar vind je dan dat de overste van deze wereld, hè, de slang, de
draak, de duivel, de Satan, die wordt gebonden voor een periode van 1000 jaar. En in die periode wordt uiteraard het koningschap en de zaligheid en de heerlijkheid en de gerechtigheid en de vrede van God in Jezus Christus geopenbaard. Ik had het nog even over Salomo, weet je, met die vrouwen, hè? Ja, ik hoor het al. Salomo had 1000. Ik had net over, je zou maar de verkeerde vrouw. Maar je moet er 1000 hebben, zeg. Hè? Goeiedag. Wou jij dat wel, Teun?
Ja.
Oh. Nou. Ja. Maar hij had vrouwen en bijvrouwen, maar in totaal waren het er 1000. Maar er waren vrouwen uit buitenland, hè? Waren allemaal allochtonen. Ja. Kijk, zo. Ja, dat bepaal ik wel. Maar zo kun je dat doen. Hè. Je kunt natuurlijk gaan schieten op die allochtonen. Maar je kunt ook als leider van een volk gewoon zeggen: van, weet je wat, ik trouw gewoon met Salomo. Dan zijn we eraf van het probleem. Hè? Nou, Salomo was niet af van de problemen. Want die vrouwen die kwamen uit het buitenland. En die dienden afgoden en zo woord, weet je wel. En. Salomo die kwam ermee mee te zitten met die afgoderij enzovoort. Hè? Want ja, Salomo was een mens zoals u en ik. Hij was niet volmaakt in zijn levensopenbaring. Hij was een geweldig type van Christus. Maar dat wil niet zeggen dat er niks aan hem mankeerde. Hè? Maar dan denk je, ja, wat moet zo'n man nou met 1000 vrouwen? Slierverloze nachten. Ja. Nou ja, weet je, je kunt wel een verbinding leggen met wat hier staat in Openbaring 20, hè? Want die 1000 vrouwen, weet je, er staat in, hoef je niet op te zoeken hoor, in Deuteronomium 24 vers 5, dat staat in de wet, hè. Want God heeft ook dingen geregeld, zeg maar, voor het huwelijk. Maar er staat in de wet, Deuteronomium 24 vers 5, wanneer een man pas een vrouw genomen heeft, mag hij niet met het leger uittrekken. En mag men hem geen enkele verplichting op. Kijk, dat is nou nog als een wetgever. Hè? Ja. Ja, zeg zo. Vandaag mensen zeggen, die Bijbel is oude wets enzovoort. Daar kun je niks meer mee vandaag, weet je wel. Nee, dat klopt. Dan moet je kijken wat de Heere God zegt. Zo, als je nou net een vrouw genomen hebt, hè, je gaat trouwen. Dan krijg je vrijstelling van dienst. Dat is wat. Nou, en dan zegt de Heer, mag geen enkele verplichting opleggen. Een jaar lang zal hij vrij zijn ten behoeve van zijn huis, zodat hij zijn vrouw die hij genomen heeft kan verblijden. Kijk, dat is nog eens een sociale werkgever en zo. Wil je niet? Bro, maar dat vind je in geen cao terug tegenwoordig, hoor. Op de nullijn kun je gaan zitten. Hè? Ja. Maar goed. Dat staat in de wet. Maar het is prachtig, hè, als je dat natuurlijk toepast op de Heer Jezus Christus. Hè, want hij zal in de toekomst Israël huwen. Hè. En Salomo, kijk, David heeft gevochten. Die heeft strijd geleverd. En Salomo is de koning van de vrede. En zo heeft de Heer Jezus de strijd geleverd, want hij is de meerdere van David. Maar hij is tegelijkertijd ook de meerdere van Salomo. En als dat huwelijk plaatsvindt in de toekomst met Israël, dan is 1000 jaren de tegenstander gebonden. En dan zal Israël vanuit de gerechtigheid van God ook vrede ontvangen. He, en dan gaat eigenlijk zo'n oud wetsartikel, gaat dan alsnog heerlijk in vervulling. En die 1000 vrouwen die Salomo destijds had in die periode van vrede, broeders en zusters, gewoon een type van die 1000 jaren, he, dat die Satan gebonden is en dat ja, de Heer Jezus Christus zal regeren met aan zijn zijde de koning en de koningin, namelijk Israël. He, want die vrouwen, ja, dat is ook, dat zegt Paulus ook, hè, in 1 Korinthe 11 staat dat. Daar staat namelijk, want een man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. He? De vrouw is de heerlijkheid van de man. Weet je wel? Kijk, een man kan helemaal niet schelen hoe hij eruit ziet als de vrouw maar mooi is, weet je wel. Want daar letten de anderen toch op. Hè? Ja. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En Salomo, dan ga ik het even vertalen. Hè? Salomo bezat dus een 1000-voudige heerlijkheid. Ja, en dat is een type voor Christus die in die 1000 jaren zijn heerlijkheid zal openbaren. Namelijk het volk van Israël. En die heerlijkheid,
Het schijnsel van die heerlijkheid zal uitstralen uiteindelijk over heel de aarde. Nou, en dit boek Openbaring, dat besluit dan uiteindelijk met, in hoofdstuk 22, vers 16, dat de Heer zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Nou, en daar ging het ook over in 2 Samuel 23. He, laten we tenslotte daar even naartoe gaan en het daarmee ook afronden, broeders en zusters. 2 Samuel 23, vers 4. Dan is de cirkel weer rond voor vanavond. He, daar in vers 3 werd gesproken over de heerser die zal komen. En in vers 4 staat dan, hij is als het licht van de morgen. Wanneer de zon opgaat. En hij zegt, ik ben de blinkende morgenster. En u weet wel, de morgenster, dat is de ster die opgaat alvorens de zon opkomt. He? En hier staat vers 4, hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. En dat typeert feitelijk de komst van de Heer Jezus Christus. Spreuken 4 vers 18, daar staat, het pad van de rechtvaardig is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag geworden is. En zo zal de wederkomst van de Heer Jezus Christus, hè, dat zal het opkomen van de morgenster zijn. De zon der gerechtigheid gaat op over u. De heerlijkheid des Heren gaat over u op, zegt de profeet Jesaja in Israël. En dan zal het volledig dag worden. En dat is zo prachtig. En dan zijn de laatste woorden van David, dat zien wij, broeders en zusters, dat zijn geen woorden in mineur. Integendeel. En die laatste woorden van David, dat zijn opgewekte woorden. Dat zijn woorden met een belofte. En net zoals dat de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen toen hij moest gaan sterven aan dat kruis van Golgotha. En die afscheidsrede heeft gehouden in Johannes 14 tot en met 17. Waarin hij ook zegt, hè, tegen zijn discipelen, wees niet bedroefd. Hè. Ik zal je niet als wezen achterlaten. Komt allemaal wel goed. Hè. Houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hij bemoedigt ook de zijnen. En David in zijn laatste woorden, als profeet, hij bemoedigt de zijnen. Hij bemoedigt het volk van Israël. En David, het waren geen woorden in mineur. Integendeel, David verheugde zich. Namelijk in de woorden die hij als profeet mocht uitspreken. David verheugde zich in de beloften die God had gegeven. En David verheugde zich ook in de trouw van God. Die ook voor de vervulling van Gods woorden zorg draagt. God is trouw. Kent u misschien die kreet nog wel, hè? Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner. Wat heb ik dat vroeger vaak gehoord in de gereformeerde kerk? Hè? Ja, maar het is waar. Het is waar. De Bijbel laat het ook zien. David verheugde zich in een God die een plan heeft. En daartoe uitkiest wat hij nodig heeft, wie hij nodig heeft, en dat hij dat plan ook volvoert naar zijn gemaakt bestek. En als David zich daar zo in kon verheugen, broeders en zusters, nou, wat moeten wij dan wel? Dan zou ik zeggen, dan kun je je weg alleen maar verder reizen met blijdschap in de Heer. Tot zover. We stoppen ermee. Wij gaan de Heer danken, stel ik voor, en dan is daarna nog gelegenheid voor de collecte. Je ziet, er zijn wat minder mensen, hè? Ja, u snapt hem gelijk, hè? Ja, precies. Nee, maar dat... U begrijpt het wel. En dan daarna zingen we nog een lied. Hè? En dan tijdens dat lied. Dan gaat die collecte gehouden worden. En dan moet het natuurlijk ook allemaal met elkaar dragen. Al die onkosten die er zijn. Maar we gaan eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel. Ja, we hebben alle recht en alle reden om u te danken. En te loven en te prijzen. Heer, want wat bent u een machtige God. Heer, en als we ook zo vanavond weer bezig mogen zijn met deze dingen. Lezen in uw woord. Dan wordt ons hart daardoor verkwikt. Heer, dan worden we er blij van, diep van binnen. Omdat we daarin steeds meer gaan ontdekken wie u bent en wat u doet. Heren, en leer ons maar om net als David ook dat verlangen te hebben ook
Wanneer hij zegt, leer mij Heere uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel. En verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ja, Heer, dat ons hart vol mag zijn van de dingen van u. Heer, dank u wel dat u ons zulke geweldige beloften hebt gegeven ook. En dat u ook de garantie zelf bent voor de volvoering van al die beloften, de vervulling ervan. En daarom mogen we met blijdschap ook onze weg vervolgen en u te allen tijden danken voor wie u bent en voor wat u doet. Heren, zo willen we u danken voor deze avond. We danken u voor het geweldige heil dat u in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, hebt geopenbaard. Dat we mogen leven uit het volbrachte werk van hem. Heer, gereinigd en geheiligd. En ja, dat we ook mogen weten dat hij leeft in de hemel en dat we met hem mogen leven. Met hem opgewekt zijn. Met hem ook een plaats hebben ontvangen in de hemel. Heren, wat geweldig. En we danken u dat we zo weer uit elkaar mogen gaan. Heer, ons ook geleiden op weg naar huis. Ons nabij zijn ook in de komende tijd, Heer, de zomertijd, als we elkaar weer een tijdje niet zullen zien. Heer, dank u wel dat u meegaat, dat u er bent en dat we het altijd van u mogen verwachten. God van trouw, God van heerlijkheid, God van genade, geloofd en geprezen zijn uw machtige naam. Amen.